Dames en heren, ik open hierbij de vergadering. Welkom aan de commissieleden van de Statencommissie Bestuur. Welkom voor de mensen op de tribune, luisteraars thuis, collegelid. Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verbeek van de SP. Zijn er nog anderen? Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Het bordje van mevrouw Joos is er al. Zij zelf zal een half uurtje later zijn.
Prima, dan zien we haar vanzelf binnenkomen. Anderen? Nu post.
De heer Hofstra had aangegeven om niet aanwezig te zijn, maar ik zal hem vervangen.
Prima. Meneer Korte.
Snap het al, de vaste vervanger.
Meneer Miske. Verder geen mededelingen. Ik heb hier een agenda voor liggen. Ik wil u vragen om akkoord te gaan, waarbij ik een opmerking wil maken op punt 4. Dat hebben wij de mededeling van de jaarrekening en het jaarverslag. Mocht u zich vrij willen voelen om dat te betrekken bij punt 3, dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Want ik kan me zomaar voorstellen dat dingen in elkaar overlopen. Op de agenda staat het onderwerp NLE en... Ik ga ervan uit dat u akkoord bent met de agenda. Ja? Op de agenda staat dus bij punt 3 het onderwerp NLE. We hebben daar al verschillende keren over gesproken. We hebben vandaag een beeldvorming om ons volledig te laten informeren omtrent de stand van zaken op dit moment. U heeft gisteren een nazending gekregen. Die moet u eigenlijk zien als een voorzending, want de politieke discussie hebben wij natuurlijk 23 november. Maar wij hebben als agendacommissie gemeend dat u zo veel mogelijk informatie van de stand van zaken op dit moment moet kunnen betrekken bij het onderwerp. En dan wilde ik eigenlijk meneer Rijsbeman vragen om de aftrap te doen.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt... Ik wou zeggen een enorm pak papier, maar u heeft het natuurlijk in digitale vorm gekregen. Als u het heeft geprint, zult u zien dat het een enorm pak papier is. Het resultaat is van een proces van jaren, waarin we heel hard gewerkt hebben met heel veel partijen aan de oplossing die nu voor ons ligt. We zijn erbij overtuigd als GS dat dit wellicht niet de ideale of de gedroomde oplossing is, maar in ieder geval wel de best haalbare. Gezien alle moeilijkheden en alle partijen waar we mee te dealen hebben gehad. Zoals u weet is de provincie een van de zes stemhebbende partijen in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuwland Erfgoedcentrum. Maar financieel gezien wel een enorme grote belanghebber en eigenlijk ook een grote risicodrager. Dat is een van de redenen ook waarom het op deze manier uiteindelijk tot stand is gekomen. Risicodragend onder andere omdat we voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de begroting van het Nieuwland Erfgoedcentrum. Maar ook omdat we daarnaast nog voor een belangrijk deel van het vastgoed garant staan zonder dat wij daarbij een onderpand hadden. Ik heb wel de reactie gehoord van kan het niet gewoon failliet? Afgezien van het feit dat je dan niks meer hebt aan de kust van Lees dat wat bijdraagt aan de doelstellingen van de provincie. Kan het niet failliet, want het is een gemeenschappelijke regeling. We staan met elkaar aan de lat, met elkaar zijn er verschillende overheden aan de lat voor de kosten die de gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt. Het zou wel kunnen worden geliquideerd. En ja, die kosten van die liquidatie die zijn eigenlijk nog hoger dan de kosten die we nu aan u voorstellen om te komen tot een oplossing voor het NLE om in de vorm van het Flevolandse Archief en in de vorm van Batavia Land de situatie aan de Leestadse kunst een kans te geven tot uit te groeien tot iets heel moois. Toen met het NLE begonnen is in 2004 was de verwachting dat er grote bezoekersaantallen zouden komen. Dat zijn bezoekersaantallen die u wellicht vorig jaar in het bedrijfsplan voor Batavia Land ook gezien heeft. Die bezoekersaantallen zijn er nooit gekomen. Het maximum was rond de 45.000 bezoekers per jaar. En dat is ook alweer jaren geleden. Dat was aanleiding in 2007 of 2008 al om na te beginnen te denken van moet er niet iets anders gebeuren daar aan de kust van Leestad. Dat heeft ertoe geleid dat er ideeën ontstonden over Batavia Land. In de tussentijd wilden we de RCE reorganiseren en die vroeg zich af of de RCE, die zoals die aan in Lelystad vertegenwoordigd was, niet kon fuseren met de activiteiten van NLE en Batavia Werf. Dat was een jaar of vijf geleden het startpunt om te beginnen met de ontwikkeling naar Batavia Land en het Flevolands Archief, zoals die geleid heeft tot het voorstel wat nu voor u ligt. De eerste keer dat een bijdrage van de provincie voor dat proces in de begroting stond, was in 2012. Enig planningsoptimisme van die tijd betekent dat we probeerden in 2012 al tot een oplossing te komen die vandaag nu voor u ligt. Het heeft vanaf dat moment hard werk gekost om tot dit resultaat te komen. Vorig jaar oktober hebben we als provincie gezegd dat we op dat moment met de plannen die er toen lagen onvoldoende grond zagen en onvoldoende zekerheid voor het personeel om tot de stap naar Batavia Land per afgelopen 1 januari over te gaan. Er waren toen buiten dit huis in ieder geval een aantal partijen wat verbolgen over. Ik denk als ik zie hoeveel werken verzet is het laatste jaar nog aan de uitwerking van de plannen die er nu voor liggen, hoeveel problemen we met elkaar nog hebben moeten oplossen, dat het een heel goed besteed jaar is geweest en dat die beslissing van toen in ieder geval een terechte was. De voorstellen waar we nu mee komen, het resultaat van het project, hè, ik zei al, het is misschien niet de ideale of de gedroomde oplossing, maar het is naar ons idee wel de best haalbare oplossing. Of die ook uw instemming kan wegdragen, dat is natuurlijk een discussie die we de komende paar vergaderingen met elkaar te voeren hebben. Het proces ziet er zo uit dat we nu de technische behandeling van de stukken hebben. Het is nogal veel. Ik denk dat u vandaag te horen krijgt dat het ook nogal veel is. U heeft de stukken nog maar net gekregen. Dus we vinden het heel belangrijk om u tot maandag in ieder geval de tijd te geven om technische vragen te stellen. Die kunnen we dan volgende week schriftelijk behandelen. Zodat u voor de volgende vergadering, en naar ons idee ook voor de behandeling daarvan in uw fracties voor het weekend, antwoorden op die vragen heeft. Zodat u in ieder geval goed geïnformeerd ten eis kunt komen en dat er geen onduidelijkheid meer over de voorstellen kan bestaan. U krijgt ook voor de volgende vergadering nog een tweetal geheime bijlagen. Het is natuurlijk niet mogelijk in een openbare vergadering om vragen te stellen over geheime stukken, dus daarvoor geldt een vergelijkbare procedure. U krijgt die en dan is er daarna een periode van een paar dagen. De precieze data zullen bij het stuk staan, waarin u al uw technische vragen kunt stellen, zodat wij die ook tijdig voor de behandeling in de commissie aan u kunnen beantwoorden.
Dus, meneer Jansen heeft een verduidelijkende vraag, neem ik aan.
Klopt, voorzitter. Ik vraag me af of in die geheime stukken dan ook de strategie van liquidatie wordt opgenomen met kostenplaatje daaraan gekoppeld.
De kosten van de liquidatie staan ook in de stukken die vandaag weer voorliggen al.
Klopt, alleen die geraamd. Zijn gebaseerd op de huidige situatie. Maar ik ga er ook vanuit dat wij een toekomstig scenario hebben op het moment dat wij zouden doorgaan. En ik zou willen vragen of u dat kunt verdisconteren in het verhaal wat nu voor ligt. Want als we nu een zwart-wit vergelijking maken van 1-op-1... dan hou je geen rekening met de toekomstige ontwikkeling. En we hebben ook gezien in de afgelopen jaren dat iedere keer opnieuw er geld bij moet. Dus ik wil u vragen om een lineair verband te leggen tussen de situatie uit de afgelopen jaren en dat door te rekenen in een scenario wat ook bij de geheime stukken komt te liggen.
Ik begrijp de vraag niet zo goed, voorzitter, want we kunnen nu zouden we tot liquidatie kunnen overgaan. Er staat nu een vrij grove raming van in de stukken. Als we met elkaar instemmen en dan niet alleen de provincie, maar ook de vier gemeentes en het waterschap en het Rijk en de twee stichtingen die erbij betrokken zijn. Als we met die groep van overheden en stichtingen instemmen met dit plan, dan zal begin volgend jaar de GR zoals we die nu hebben niet meer bestaan. Dat zal het Flevolands Archief worden en daarnaast Batavia Land. En Batavia Land is een externe stichting waar wij niet zo'n relatie mee hebben. Dus ik weet niet wat u dan geliquideerd zou willen zien en welke cijfers u daarbij dan zou willen zien.
Ik zal het u netjes technisch vragen, voorzitter. Ja. Dan zijn we een stuk verder.
Meneer Jansen van 50 Plus.
Ja, ik ben blij dat u dat erbij zet vanwege de verwarring. Ja, voorzitter, ik denk dat de gedeputeerde het onmogelijke aan ons vraagt als staten. Ik heb gisteren de stukken zien binnenkomen. Ik ben nu halverwege het rapport van 59 pagina's A4 van Berenschot ben ik nu aan het bestuderen. Alleen het weekend te gebruiken om alle onderliggende stukken ook te kunnen lezen, dat is echt te veel gevraagd wat u in uw procesvoorstel doet. Ik kan u nu al zeggen, gelet op de veelheid van de stukken, dat de fractie van 50 plus in ieder geval veel meer tijd nodig heeft om alle stukken goed te kunnen doorgronden en uiteindelijk een goed oordeel te kunnen geven. En dat gaat dus ook 23 november niet lukken. Althans, wat onze fractie betreft, zouden we aan het GS mee willen geven de staten meer in de gelegenheid te stellen, dus meer tijd te geven om de stukken goed en grondig te kunnen bestuderen om tot een goed oordeel te komen.
Het was meer een statement. Heeft u daar behoefte aan om te reageren? Ik heb geen vraag gehoord.
Volgens mij proberen we als GS-voorzitter de behandeling of het doorgronden van de stukken vanuit de Staten zo goed mogelijk te faciliteren. Als de 50PLUS of een andere partij er extra assistentie bij nodig heeft dan dat we nu hebben aangeboden, dan kijken we graag wat er mogelijk is in de ondersteuning daarbij. We hebben met elkaar afgesproken voor 1 januari tot besluitvorming te komen. Dat is waar onze planning op is ingericht. De aanlevering van de stukken was vooral bepaald doordat gisteren nog door de gemeente Zeewolde en de gemeente Urk is besloten over deze stukken. Dus eerder dan dat besluit van die twee colleges konden we de stukken echt niet aanleveren. Dus dit is, ik begrijp dat u de verheid van de stukken, dat het u ook wel voor een hoge werkdruk stelt. Maar we zien ons genoodzaakt door de omstandigheden om het zo te doen. Dus ik vind het vervelend dat het zo is. Maar we zullen ook alles erin ontwerp stellen om u daarbij te ondersteunen. Maar ik zie nu geen andere mogelijkheid dan de planning die voor ons ligt. Ik wilde even afronden, voorzitter. Vindt u dat...
Voorzitter, nog even een reactie op datgene wat de gedeputeerde zegt. Ik heb u al gezegd dat ik bezig ben met het rapport van Berenschot. Die had u ook al in begin oktober aan de Staten kunnen zenden. Want die was in oktober is hij al bij het college geweest. Dus... U had in het voorwerk al meer tijd kunnen gunnen aan de Staten door gewoon de rapporten die op dat moment al klaar waren, al te verzenden naar de Staten. Nu krijgen we het allemaal de bulk in één keer. En ik zeg u al, het lijkt mij sterk dat alle fracties overigens in deze Staten in één weekend, het is maar een bijbaan, hè, zou ik maar zeggen, in één weekend alle stukken, 19 bijlagen, goed zouden kunnen doorgronden. En u kondigt nu ook al aan dat er twee geheime bijlagen nog eens bijkomen. Nou, dan praat je over 21 bijlagen, waarvan één bijlage al van 55 kantjes A4 bestaat, als ik wijs naar het rapport.
Uw statement is duidelijk.
Voorzitter, de feiten zijn zoals ze zijn. Niemand zit erom verlegen, maar ik neem aan dat het tot en met maandagavond is dat er gereageerd mag worden. En niet tot maandag, want het scheelt één dag. En ik zou maar met de beeldvormende ronde beginnen, want we hebben de tijd hard nodig. Het is zo 2 uur en dan hebben we namelijk Provinciale Statenvergadering.
Volgens mij ook. Wij gaan de beeldvormende ronde, daar krijgen wij een presentatie hiervan. Dat gaat de heer Mark Wijnberg doen. En die gaat ons meenemen in alle ontwikkelingen die we tot nu toe hebben mogen meemaken. En hoe we toekomstgericht het een en ander gaan bekijken. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik blader even naar de sheet. Sorry. De onderwerpen die ik in de toelichting graag aan de orde zou willen stellen. Een stuk achtergrond waarvan de gedeputeerde u net al een deel heeft meegegeven. Daar zit wel een sheet over in, die sla ik zo over. Een drietal plaatjes over de huidige en voorziene situatie met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuwland. Maar ook de relatie van de provincie met Bataviland in een voorziene situatie. U heeft die plaatjes, voor zover u de gelegenheid heeft gehad om de stukken ook te bekijken, in het statenvoorstel zien staan. Ze zijn een soort kapstok of een soort routekaart voor de beslispunten die daarna volgen, zodat u ze ook een plek kunt geven op deze drie figuren. Dan is er voor gekozen om de beslispunten, de 12 beslispunten in het statenvoorstel, te groeperen in een aantal clusters die u ook heeft kunnen zien, als u de gelegenheid heeft gehad, in het statenvoorstel. Ik zal die ook samen met Martin Tilstra aan u toelichten. U heeft, zoals u ook in de agenda heeft gezien, 2 statenvoorstellen gekregen. 1 gaat over de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling, het Flevolandse Archief en Bataviland. Het andere voorstel gaat over de overname van het vastgoed van Erfgoedcentrum Nieuwland, NLE. En beide voorstellen liggen ook vandaag voor aan u, voor de beeldvorming. Marten Tilstra zal op het moment dat het gaat over de overname van het NLE vastgoed, waarvan de heer Verbeek ook de portefeuillehouder is, de toelichting geven op die sheet. Dan weet u dat vast. Hij zal dan ook naar voren komen. De vijf onderwerpen, de vijf clusters zeg maar, van de beslispunten die ik voor u zal doorlopen. Dan het punt financiën, de financiële consequenties die de beslispunten hebben. Ze hebben niet allemaal financiële consequenties, maar een heel aantal heeft wel financiële consequenties. Die zal ik met u doorlopen. De vraag die ook net al gesteld werd naar alternatieven. Staat de voorstel over de totstandkoming bij de overige kanttekeningen twee alternatieven benoemd. Situaties die waarvoor ook gekozen zou kunnen worden. Die zijn ook in deze presentatie opgenomen. En als laatste wil ik met u stilstaan bij het tijdpad. En dan vooral vooruitkijkend. Niet alleen voor wat betreft de provincie en de besluitvorming in uw staten. Maar ook de besluitvorming die er bij de andere deelnemers in de gemeenschappelijke regeling nodig is. En daarmee de presentatie af te sluiten. Uw voorzitter heeft meegegeven dat ik in ieder geval voldoende tijd moet besteden aan de presentatie. Maar het ook compact moet houden zodat u de gelegenheid heeft om nog vragen te stellen. Dat zal ik doen. Natuurlijk is er, zoals de gedeputeerde al heeft aangegeven, het aanbod om technische vragen ook schriftelijk te stellen. Nadat u de stukken meer in het geheel en in zijn geheel heeft kunnen doornemen. En daar zullen wij ook onze bijdrage aan leveren om die te beantwoorden. Als u, en dan blader ik door naar deze sheet. De achtergrond, zoals de gedeputeerde net ook al heeft geschetst, zijn er feitelijk twee ankerpunten, zou je kunnen zeggen. Waarop het voorstel voor de totstandkoming en daarmee ook het voorstel van de overname van het NLE vastgoed, dat er onlosmakelijk mee verbonden is, gebaseerd zijn. Dat is de eerste pijler is de wens niet alleen bij de provincie, maar ook bij de andere deelnemers in de GR, om te komen tot een gemeenschappelijke regeling die zich uitsluitend richt op de archiefwettelijke taken van de deelnemers. En van de huidige deelnemers zijn er twee die geen wettelijke archieftaken hebben. Dat zijn de beide stichtingen, Stichting Nieuwland en de Stichting voor de Onderzoek de Drooggelegde Zuiderzeepolders. Die hebben geen archiefwettelijke taken, maar de overige wel. En de wens is van die deelnemers om te komen tot een GR die zich uitsluitend op die taken richt. En dat betekent, de consequentie daarvan is dat de niet-archiefwettelijke taken zoals die nu zijn ondergebracht binnen de gemeenschappelijke regeling of worden uitgevoerd binnen de gemeenschappelijke regeling, elders worden ondergebracht. En dat dit is, de noodzaak in ieder geval de voorwaarde is dat het met instemming is van alle deelnemers. Alle deelnemers hebben ook het alledaagse besturen, hebben het onderwerp aan de orde gehad, inclusief de besturen van de stichtingen. En de volgende stap is nu, dat zal ik ook bij tijdpad toelichten, dat de algemene besturen, zoals u ook uw staten, zich daarover uitspreken. Daarnaast, het tweede ankerpunt zijn de provinciale ambities, zoals u ook heeft vastgelegd in de provinciale stukken. En de belangrijkste heb ik hier voor u opgesomd, staan ook in het statenvoorstel. De realisatie van Batavialand, zoals dat sinds 2012 in de begroting benoemd staat. Met twee belangrijke doelen daarin of ambities geformuleerd. Aan de ene kant de groei van de bekendheid van de Flevolandse geschiedenis. En aan de andere kant het draagvlak voor behoud en versterking van het Flevolandse culturele erfgoed. Die twee dingen worden nadrukkelijk genoemd. Daarnaast wordt er ook nog genoemd in uw stukken het geven van een impuls aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het kustgebied van Lelystad. Feitelijk zijn dat de ankerpunten om te komen tot dit statenvoorstel en dat daarmee onlosmakelijk verbonden statenvoorstel voor het NLE vastgoed. Het heet dan ook niet voor niets tot standkoming van de gemeenschappelijke regeling het Flevolandse Archief. Het eerste punt van deze dia en Batavialand, het tweede punt van deze dia. Dan, dit is terugkijkend tot 2012 of zoals de gedeputeerde aangaf 2007 of 2008 al, dat hier sprake van is en de eerste voorbereidingen zijn getroffen. Als u kijkt naar de recentere geschiedenis, dan is een belangrijke mijlpaal daarin het convenant Batavialand, dat ook bijgevoegd is bij het statenvoorstel en dat hij ook eerder al als staat heeft ontvangen in een mededeling. En dat is dat op 2 februari van dit jaar de gedeputeerde staten met de betrokken partijen in het convenant genoemd besloten hebben om er gezamenlijk voor te zorgen dat Batavialand tot een succesvol levensvatbaar bedrijf wordt gemaakt. en daarbij te streven naar de datum van 1 januari 2017 voor de formele totstandkoming daarvan. Een belangrijk document, in die zin een stap op weg naar de voorstellen die ook nu voor u liggen. Dan nu de drie plaatjes over de wijze waarop het nu georganiseerd is, maar ook zoals het voorzien is te organiseren en wat beschreven is in de beslispunten en de toelichting en de argumenten en de kanttekeningen in het statenvoorstel over de totstandkoming en over het statenvoorstel over de overname van het NLD vastgoed. Het is in ieder geval op eerste gezicht, denk ik, voor u een vrij complex plaatje. En dat is een van de redenen ook geweest in 2007, 2008 om te kijken hoe die situatie veranderd kan worden, de organisatorische situatie. U ziet hier in het plaatje, ik moet meekijken want de letters op mijn print zijn te klein. U ziet hier in deze situatie op de bovenste twee regels de huidige deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Nieuwland. Daar staat provincie Flevoland vet gedrukt. Niet omdat wij daar een belangrijke plaats hebben, maar een gelijkwaardige rol aan de anderen. We zeiden dat onze financiële bijdrage groter is dan die van andere partijen. Maar daarvan afgezien een gelijkwaardige rol. Maar omdat we het hier hebben over de provincie Flevoland. Daarnaast staat nog helemaal links op de tweede regel de gemeente Noordoostpolder. Is geen deelnemer geweest in de gemeenschappelijke regeling. Maar heeft wel tot vorig jaar een dienstverleningsovereenkomst gehad voor het uitvoeren van hun archiefwettelijke taken. Die dienstverleningsovereenkomst is ondertussen beëindigd. Maar voor de volledigheid, en dat u wellicht ook denkt van waar had Noordoostpolder niet een rol hierin, is wel het opgenomen in dit schema. Wat u dan ziet is helemaal rechts staat Batavialand zonder verbindingslijnen. Die zijn er ook nog niet in de huidige situatie als het gaat om de taken die u op in de onderste drie balken kunt zien. En die zijn gegroepeerd in een drietal clusters. Als u aan de rechterkant kijkt, zijn dat de taken die nu ondergebracht zijn in de gemeenschappelijke regeling. En dat zijn het Provinciaal Archeologisch Depot. De provincie neemt deel in de gemeenschappelijke regeling voor het beheer van het Provinciaal Archeologisch Depot Bodemvondsten. Dat is de Rijksarchief Bewaarplaats. Het Rijk neemt deel in de gemeenschappelijke regeling voor het beheer van het archief. En de onderzoekstaken, de museale en collectiebeheertaken, dat zijn de taken die ook ondergebracht zijn en die worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast naast de Rijksarchiefbewaarplaats is het ook de archiefbewaarplaats van de vier gemeenten die u boven ziet, Dronten, Urk, Zeewolde en Lelystad. En is het de archiefbewaarplaats van het Waterschap Zuiderzeeland en is het in de huidige situatie ook de archiefbewaarplaats voor de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek, even afgekort, en de Stichting Nieuwland.
Meneer Jansen heeft een vraag naar aanleiding van dit plaatje. Ga uw gang.
Ja, voorzitter. Zie ik het nu goed bij het Provinciaal Archeologisch Depot en het pijltje naar beneden, de kantine, dat Lelystad de kantine gaat exporteren? Dat kan toch niet waar zijn?
Nee, ik zal snel overstappen naar de stippellijntjes die er ook in staan, want daar gaat u vragen over. Dit is de huidige situatie en voor de volledigheid zijn een aantal verbanden in die huidige situatie. Naast dat de provincie en de andere deelnemers deelnemen in de gemeenschappelijke regeling en dat die gemeenschappelijke regeling taken voor ons uitvoert, zijn er nog een aantal aanvullende verbanden. Als ik kijk naar de twee linker rechthoeken, dan is het zo dat het beheer van het archief van de provincie uitgevoerd wordt door de gemeenschappelijke regeling. Maar de provincie neemt niet deel voor wat betreft het beheer van haar archief. Dus dat gebeurt op basis, zoals hier ook staat, een dienstverleningsopdracht. Dus wij geven als provincie opdracht voor het beheer van ons archief en dat wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast hebben wij ons in IPO-verband ook verplicht om een steunpunt archeologie en jonge monumenten Flevoland uit te voeren. En dat wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor is een subsidierelatie met de gemeenschappelijke regeling. Dit zijn in die zin alle taken die worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling. Voor een deel vanuit de taken die ingebracht zijn door de deelnemers. En voor een deel op basis van een dienstverleningsovereenkomst en een subsidierelatie tussen de provincie en de gemeenschappelijke regeling. Nu is het ook zo dat er nog andere financiële relaties zijn tussen de provincie en het Nieuwland Erfgoedcentrum. Dat is onder andere de subsidie kapitaallasten die de provincie verstrekt sinds 2004 voor de aflossing en de rente van een van de twee leningen die zijn afgesloten voor in de tijd de nieuwbouw van het museum. En daarnaast is het zo dat, en daarom, ik denk dat uw vraag daarop doelt, is er ook een financiële relatie tussen de gemeente Lelystad en de gemeenschappelijke regeling, namelijk dat de gemeente Lelystad een lening heeft verstrekt voor het verplaatsen van de kantine. En dat is in de huidige situatie, die lening staat ook zo in de boeken van NLE. En zult u ook terugzien in het stuk wat onder andere gaat over de jaarrekening, wat u daarin heeft kunnen zien. En dat staat er ook al een aantal jaren in, sinds het moment dat dat heeft plaatsgevonden. Dit geeft in een vogelvlucht, en ik realiseer me dat het op hoofdlijnen is, een beeld hoe de huidige situatie is. De voorziene situatie, als die wordt gerealiseerd op basis van de voorstellen zoals die voorliggen en de beslispunten bij u, maar ook bij de andere deelnemers, bestaat uit twee delen. Dat is de enerzijds de relatie tussen de provincie en de gemeenschappelijke regeling. En het tweede plaatje gaat over de relatie tussen de provincie en Batavialand. Dit eerste plaatje laat zien dat het aantal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling beperkter is. De twee stichtingen die in het vorige plaatje stonden zijn uitgetreden in de voorzieningssituatie. Nemen niet meer deel in de gemeenschappelijke regeling. En de regeling beperkt zich tot die partijen, die overheden die een archiefwettelijke taak hebben en die de uitvoering van die taak in de GR inbrengen. De nieuwe GR heet dan het Flevolandse Archief, om aan te geven, het gaat nadrukkelijk om die archieftaken. En dat die GR is archiefbewaarplaats voor de overheden, de gemeente, het waterschap, de provincie en Rijksarchiefbewaarplaats voor het Rijk. En heeft daar voor de volledigheid, doet daarvoor de bedrijfsvoering, zet daarvoor personeel in en zet daarvoor middelen in en met name die huisvesting. Die huisvesting is er uitgelicht omdat in het statenvoorstel voor de overname van het NLE vastgoed aangegeven is dat het voorstel is dat de provincie eigenaar wordt van het vastgoed en verhuurder voor wat betreft de huisvesting aan de gemeenschappelijke regeling het Flevolands Archief. Als provincie leveren wij, net als de andere deelnemers, een bijdrage in die gemeenschappelijke regeling. En die bijdrage, heeft u ook kunnen zien in de beslispunten, is substantieel lager, anders dan in de huidige situatie. Dat komt ook omdat wij alleen nog maar deelnemen, of dat wij gaan deelnemen voor wat betreft onze archieftaken. Het tweede plaatje laat de relatie zien tussen de provincie en Batavialand. Hier zijn alle andere partijen verdwenen aan de bovenkant. Dat betekent niet dat die geen relatie met Batavialand hebben, maar dat niet meer relevant is, zeg maar, voor de toekomst in de relatie tussen provincie en Batavialand. De provincie heeft daarbij een viertal, u zou kunnen zeggen, relaties met Batavialand. Dat is een structurele subsidie voor het uitvoeren van de museale en collectiebeheertaken, zoals ook in het convenant is voorzien. Een eenmalige subsidie, zoals u ook, zeg maar, in het statenvoorstel van 13 juli hebt kunnen zien en ook terugkomt in het statenvoorstel over de totstandkoming van Batavialand, wat nu voor ligt. Dat is een dienstverleningsopdracht voor het uitvoeren van het beheer van het archeologisch depot bodemvondsten. Voor een periode van 3 jaar, zoals in het statenvoorstel staat. En dat is een subsidie voor het uitvoeren van het steunpunt archeologie en jonge monumenten Flevoland. Dat ondergebracht wordt, dus in ieder geval dat is het voorstel en een van de beslispunten, bij Batavialand. Dan is er daarnaast nog een relatie als verhuurder. Net zoals de provincie optreedt als verhuurder voor het Flevolands Archief, voor dat gedeelte van het pand dat zij gaan gebruiken, treedt de provincie ook op als verhuurder voor Batavialand, voor het gedeelte wat Batavialand gaat gebruiken. En die twee gedeelten zijn het volledige vastgoed wat verhuurd wordt aan beide partijen, zoals het voornemen is, zoals ook in het statenvoorstel van het NLE vastgoed staat. Met uitzondering van de kantine. Dat niet wordt overgenomen, maar daar zal Martin Tilstra zo ook op komen, door de provincie, de opstal daarvan. Dit zijn de plaatjes over de voorzieningssituatie. Een uiteenrafeling op basis ook van die twee elementen waar u ook als staat het eerder over heeft besproken. Aan de ene kant de wens om te komen tot een archiefwettelijke GR en aan de andere kant de wens om te komen tot Batavialand en totstandkoming. De beslispunten gegroepeerd. Ik kijk naar de tijd. Ik hou hetzelfde tempo aan. Een vijftal clusters van beslispunten. Het eerste beslispunt gaat over het omvormen van de gemeenschappelijke regeling. Dat is met name, of dat is ook een juridische aangelegenheid. Dat betekent dat er een nieuwe GR-tekst moet komen, waarin de taken van de GR die geherformuleerd zijn goed beschreven staan, de verantwoordelijkheden en ook de verdeling van de verantwoordelijkheden en van de rechten en plichten, zou je kunnen zeggen, goed is beschreven. Die GR-tekst is ook bijgesloten als bijlage bij het statenvoorstel en is ook een van de beslispunten. Het tweede is dat, er staat hier inbrengen tussen aanhalingstekens, maar het is zo dat de provincie op dit moment niet deelneemt in de GR voor wat betreft de archiefwettelijke taken en dat die met de totstandkoming van een nieuwe GR of de omvorming die archiefwettelijke taken ingebracht moeten worden. Dat is ook een van de beslispunten. En als laatste, de provincie neemt nu deel voor wat betreft het provinciaal archeologisch depot bodemvondsten en dat zal ontrokken moeten worden. Dat zal uit de GR moeten worden gehaald zodat wij een dienstverleningsovereenkomst kunnen sluiten met Batavialand. Het tweede is dat voor het Flevolands Archief er voldoende financiële middelen moeten zijn en ook de, zeg maar, de gevraagde bijdrage, voorziene bijdrage van de provincie geleverd moet worden. De huidige bijdrage voorziet een structurele bijdrage voor die dienstverleningsovereenkomst. In 2016 was er ook een incidentele bijdrage bij. U zult zien in het statenvoorstel dat er voorgesteld wordt om die bedragen opgeteld beide structureel te maken. Het ene is al structureel, het andere ook structureel te maken. Waarmee ook de provincie de voorziene bijdrage kan leveren in de omgevormde gemeenschappelijke regeling. Dat is de eerste clustering. De beslispunten die noodzakelijk zijn om te komen tot die archiefwettelijke gemeenschappelijke regeling. Dan zijn er een aantal andere zaken die nodig zijn om die niet-archiefwettelijke taken onder te brengen op een andere plek. In het statenvoorstel staat elders en vervolgens is uitgewerkt op welke plekken dan. Dat zijn de taken die niet bij een archiefwettelijke GR passen. Ik heb je al laten zien in de figuren dat het gaat om de museale en collectiebeheertaken. Die zijn nu ondergebracht binnen de GR en die zullen op een andere plek moeten worden ondergebracht. In het convenant Batavialand is ook vastgelegd dat dat gaat gebeuren. En het voorstel zoals dat aan u voor ligt is om een structurele subsidierelatie aan te gaan met Batavialand voor het uitvoeren van de museale en collectiebeheertaken. Dat is het eerste. Zodat die taken niet meer een plek vinden hebben in die archiefwettelijke GR. Want daarmee zou het geen archiefwettelijke GR zijn, maar weer een bredere. U heeft daarbij aangegeven, de provincie heeft aangegeven, dat Batavialand daarvoor een business case moet aanleveren. Die is bijgesloten als bijlage bij het statenvoorstel. Dat is een aanzienlijk pakket geworden. Ik denk dat ik heb hier, ik heb de vrijheid genomen. Met excuus voor het hoeveelheid papier die dat met zich meebracht om het te printen. Maar ongeveer de helft hiervan is de business case Batavialand. En dat komt ook omdat bij die business case bijgesloten zijn het bedrijfsplan en het transitieplan. Dat u ook al eerder heeft ontvangen. In ieder geval is dat een voorwaarde geweest. Het aanleveren van een businessplan en een toetsing daarop. Die toetsing is uitgevoerd door bureau Berenschot. En die hebben de second opinion daarvan. Die second opinion zelf bestaat uit ongeveer 8 bladzijden uit mijn hoofd. Misschien zijn het er 10. Is ook bijgevoegd als bijlage bij het statenvoorstel. Verder is het voorstel om voldoende toezicht te houden op de besteding van de subsidie, zoals die door de provincie verstrekt wordt voor de museale en collectiebeheertaken, om extra monitoringsinstrumenten in te zetten. Die zijn uitgewerkt in het statenvoorstel. En een toezichthouder aan te stellen die toeziet op de besteding van die subsidie door Batavialand. Een tweede taak die er elders ondergebracht moet worden en die nu wel onderdeel is van de GR, die dus onttrokken moet worden uit de GR, is het beheer van het archeologisch depot bodemvondsten. Een wettelijke taak voor de provincie Flevoland. Daarvan is extern onderzoek uitgevoerd. Het was ook afgesproken in het convenant dat zou plaatsvinden. En op basis daarvan is het voorstel, het beslispunt zoals het in het statenvoorstel tot standkoming staat, om dat onder te brengen bij Batavialand voor een periode van 3 jaar op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Verder is er zowel door de erfgoedinspectie als ook in het rapport dat gekeken heeft naar de positionering van het beheer van het archeologisch depot, geconstateerd dat er om voor de toekomst voldoende voorbereid te zijn voor het archeologisch depot, onder andere als het gaat om de noodzaak om te komen tot digitalisering, die ook in Nederland breed door de provincies met elkaar besproken en gedeeld is, om een eenmalige investering te doen. En ook die ziet u als beslispunt terugkomen in het statenvoorstel over de totstandkoming. Bedoeld voor de toekomstbestendigheid, zodat de provincie het beheer van het archeologisch depot die wettelijke taak goed kan laten uitvoeren. En als laatste taak die elders ondergebracht moet worden, in de huidige situatie stond die helemaal aan de linkerkant, het steunpunt archeologie en jonge monumenten Flevoland, dat nu zeg maar gesubsidieerd wordt door de provincie en uitgevoerd wordt door de gemeenschappelijke regeling, en waarvan het voorstel is om dat onder te brengen bij Batavialand. Het is geen wettelijke taak, het is een afspraak van de provincie in IPO-verband. Dan kom ik op de derde groep met beslispunten. Die gaan over de suppletie van tekorten bij NLE, voorziene tekorten moet ik erbij zeggen, over 2016 en over de garantstelling voor het personeel na overgang van die medewerkers die naar Batavialand gaan. Daarover bent u ook eerder geïnformeerd in een brief en die is ook aan de orde geweest, weet ik, in de Staten. Ik weet niet zeker of ik het goed citeer, maar ik meen dat een soort winstwaarschuwing, in ieder geval dat woord deed de ronde. Er is door NLE aangegeven dat er een verwacht exploitatietekort is. En dat is nu ook onderbouwd met in het financieel ontvlechtingsplan, wat is bijgesloten als bijlage bij het statenvoorstel. En er is in het statenvoorstel een beslispunt opgenomen waarin het bedrag genoemd wordt, het verwachte bedrag. waar we op kunnen rekenen eigenlijk, maximaal kunnen rekenen was de vraag als het gaat om de tekorten over 2016. En dat bedrag is opgenomen in het statenvoorstel. Ik moet erbij zeggen, het exacte bedrag zal naar onze inschatting pas bekend zijn nadat de jaarrekening van NLE over het jaar 2016 is opgemaakt. Dat is naar verwachting in mei van 2017. Maar dit is wel het bedrag wat op dit moment door NLE aangegeven wordt als het maximaal verwachte tekort. Dan zijn er verder nog ontvlechtingskosten. Een aantal kosten die gemaakt moeten worden om de stap te kunnen maken en ook bijvoorbeeld de medewerkers over te laten gaan van NLE en naar Batavialand. En is er ook nog een aflossing van twee BNG-leningen. Degene die het stuk de gelegenheid hebben gehad om het te lezen, met name het stuk over het onroerend goed, de overname van het NLE vastgoed, hebben gezien dat er twee BNG-leningen zijn die in de tijd afgesloten zijn en die waarvan de provincie als voorwaarde heeft, waar in het voorstel staat dat de voorwaarde is voor overname van het vastgoed, dat die leningen ook worden afgelost, dat er geen sprake meer is van leningen bij de BNG. En daar zijn kosten mee gemoeid en die zijn ook opgenomen in het voorstel voor de overname van het NLE vastgoed. En als laatste is er nog de garantstelling van het NLE-personeel bij faillissement van Batavialand. Bijgesloten bij het voorstel is ook een concept sociaal plan. Ik moet er nadrukkelijk bij zeggen, het is concept. Maar het is wel aan NLE aan de provincie toegestuurd. En het is daarom ook bijgevoegd bij uw stukken. Maar het is een stuk wat nog gewijzigd kan worden in de onderhandelingen, onder andere met de vakbond. Maar daarin is sprake van een garantstelling voor het personeel in het geval Batavialand failliet zou gaan. En in dat geval zijn er kosten gemoeid die de deelnemers, of de GR en daarmee de deelnemers in de GR zich garant voorstellen. En die kosten zijn ook opgenomen als beslispunt in het statenvoorstel over de totstandkoming. De vierde groep beslispunten gaan over het ondersteunen van Batavialand. Dat is, als u de eerste sheet weer in herinnering roept, het onderste deel daarvan. Daarin is het in ieder geval opgenomen een eenmalige subsidie, zoals die ook op 13 juli al aan uw staten is voorgelegd om daarvoor de ruimte te krijgen. De GS heeft die ruimte gevraagd om een eenmalige subsidie op te nemen. Dat is in dit statenvoorstel als beslispunt opgenomen. En ook daarvan is weer de business case gevraagd en is die business case extern getoetst. Dus die business case en de externe toetsing hebben zowel betrekking op deze eenmalige subsidie als op de structurele subsidie die voorzien is. En ook hier weer het voorstel om daar extra monitoringsinstrumenten in te zetten en een toezichthouder aan te stellen. Ik had net niet gezegd, maar dat wordt in samenspraak met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gedaan. Dan ben ik toe aan de laatste en vijfde groep van beslispunten. Die... Ja, dank. Ik was wat achtergeraakt, merk ik. Excuus. De punten die ik net aan u genoemd heb.
Voorzitter, mag ik even een vraag ter verduidelijking stellen? Die extern getoetste business case die hier op deze sheet staat, is dat dezelfde business case waar u net over had en die u net liet zien?
Ja, okay. Dat is correct. Ja. Dan u heeft ondertussen gelegenheid gekregen om deze nog kort te lezen. De vijfde groep beslispunten gaat over de overname van het onroerend goed, het NLE vastgoed. Dat is in een apart statenvoorstel beschreven. En Martin Tilstra zal u daarin kort een toelichting geven. En daarna ga ik verder met de financiën, voor zover die niet al aan de orde zijn geweest in de toelichting van Martin.
Ja, ik ben werkzaam bij de afdeling services en middelen hier in huis, verantwoordelijk voor het vastgoed. En ik ben dus gevraagd om hierbij mee te denken als het gaat om de overname van het vastgoed. U heeft kunnen zien in de bundel dat er een apart statenvoorstel voor is gemaakt. Omdat dat ook een op zichzelf staande groep van beslispunten is aan de ene kant. Maar ook omdat het tot de verantwoordelijkheid van een andere portefeuillehouder behoort. Meneer Verbeek, die is vast portefeuillehouder vastgoed. En het leek ons goed om u daar ook een klein beetje een toelichting op te geven. Voor de mensen die dat statenvoorstel hebben gelezen zal dat misschien deels dubbelop zijn. Maar het is toch goed denk ik dat ik dat even toelicht. Allereerst is het denk ik nog even belangrijk om te benadrukken waarom we dit eigenlijk doen. Dat is misschien toch wel goed. Mark heeft daar net al wel wat over gezegd. Het is eigenlijk om twee redenen. Aan de ene kant zijn de toekomstige huurders die straks gebruik gaan maken van het vastgoed zelf organisatorisch en financieel niet in staat om dat vastgoed blijvend op een professionele manier te beheren. Aan de andere kant is het ook voor de provincie op zich een gunstige oplossing. Want wij dragen nu wel bij aan een subsidie voor de kapitaalslasten, maar we hebben niet het onderliggende onderpand. Dus het is voor ons ook prettig om dat naar ons toe te halen, zodat wij wel het onderpand, zeg maar het eigendom van het vastgoed hebben, en dat we het niet meer op die manier hoeven te doen. Dus er zitten twee aspecten aan waarom we dit eigenlijk doen. Nou is er een belangrijk uitgangspunt voor de provincie als we dit gaan overnemen. Het college heeft uitgesproken dat we dat alleen doen als de kosten daarvoor ook volledig zijn gedekt. En dat we alleen nog maar doen wat binnen de nieuwe GR gedekt moet worden. Dus alle eventuele achterstallige kosten en dergelijke die nog in de huidige GR zitten, moeten eerst opgelost worden en dan pas nemen wij het over. Dus dat ziet u ook in het statenvoorstel nadrukkelijk terug. Er zijn nog een aantal andere voorwaarden. Eentje daarvan is denk ik wel heel erg belangrijk. U heeft in het beslispunt misschien al kunnen zien, wij nemen alles over, vastgoed en ondergrond. Exclusief de opstal van de kantine, het restaurant, waar meneer Jansen net al een vraag over stelde. Nou, Mark heeft eigenlijk al aangegeven wat de achterliggende reden daarvan is. Om het nog iets specifieker te maken, de kantine was oorspronkelijk geen onderdeel van het vastgoed van NLE. Maar is pas in 2009... op verzoek van de gemeente Lelystad eigenlijk, overgezet naar de locatie waar de kantine nu staat. De gemeente heeft toen ook een lening verstrekt om die verplaatsing mogelijk te maken, dus de herbouw op die plek weer voor elkaar te krijgen. Oorspronkelijk was de kantine een onderdeel van het voormalig werkeiland Lelystad Haven. Dus het is eigenlijk een onderdeel wat niet strikt genomen bij het vastgoed hoort waar we het eigenlijk hier over hebben. En de provincie heeft toen ook gezegd, wij willen wel het vastgoed overnemen, maar dan vinden wij eigenlijk dat de gemeente Lelystad ook een stap moet doen. En dat die dan het vastgoed van de kantine zou moeten overnemen. Dat is ook een beetje vanuit de gedachte dat we graag willen dat de nieuwe GR straks met een schone lei kan beginnen. En op die manier is dat ook mogelijk, ook financieel gezien. Dus dat is denk ik wel belangrijk dat u dat goed registreert, waarom we dat zo doen. En dan hebben wij verder gekeken naar de rest van het vastgoed. Hoe doen we dat dan? We hebben daarvoor vastgestelde manieren om goed te kijken naar exploitaties van vastgoed natuurlijk. We hebben allereerst een conditiemeting gedaan. Er zijn een aantal onderzoekers het pand ingegaan om te kijken van hoe staat het erbij. En daaruit volgt dan eigenlijk van hoe is de staat van onderhoud en wat moet er allemaal nog gebeuren om het acceptabel te krijgen. Nou, u kunt in de stukken lezen dat de afgelopen jaren daar achterstand is ontstaan in het onderhoud ter hoogte van ongeveer 6 ton. Dat is een fors bedrag. De provincie heeft zich toen op het standpunt gesteld. Het college heeft gezegd dat moet worden opgelost binnen de huidige GR, dat gaan wij niet voor onze rekening nemen. Dus dat ziet u ook als uitgangspunt in de stukken terug. We gaan er dus vanuit dat we een situatie krijgen waarbij wij voldoende dekking hebben om dat achterstallige onderhoud meteen weg te werken. En dat wordt dan opgebracht door de huidige deelnemers in de GR. Even kijken hoor. Verder is het van belang dat als het vastgoed verkregen wordt, dan moet het gewaardeerd worden op onze balans. Dus dat is ook nadrukkelijk belangrijk. Dat ziet u hier ook terug in de laatste bullet. We doen een overnamebod, dat kunt u ook lezen in de stukken, dat hoog genoeg is om de volledige leningen, waar eerder sprake van is geweest, te kunnen aflossen. Want alleen op die manier kan de nieuwe GR met de schone lei beginnen. De huidige marktwaarde van het vastgoed is echter een stuk lager, dus er moet een afwaardering plaatsvinden. Daar is ook de ruimte voor binnen de geldende wet en regelgeving. En dat willen we dan ook meteen bij verkrijging doen. Dat heeft een ander bijkomend voordeel, want het is voor u belangrijk om te weten dat er ook wet en regelgeving is voor de verhuur die wij als overheid doen aan anderen van vastgoed. Dat is de wet markt en overheid is daar voor van betrekking. En die stelt dus dat je alleen kostendekkende huur mag doorrekenen. Dus dat is heel belangrijk. Op het moment dat we die afwaardering niet zouden doen, dan zouden onze kapitaalslasten vrij hoog zijn. En dat rekent zich dan dus direct door in de huurprijs die we aan de toekomstige huurders moeten vragen. Dus we hebben ook daarom heeft het college besloten om ervoor te kiezen om direct af te waarderen. Want dit leidt ook tot een verlaging van de exploitatielasten. Dat werkt weer door in de huurovereenkomst of in de huur voor de toekomstige huurders. En daarmee is de huur acceptabel voor de beide toekomstige huurders. Dus dat is iets anders wat misschien goed is om hier te zeggen. Er zijn gesprekken geweest met zowel Batavialand als het Flevolands Archief. En die hebben eigenlijk in een intentieverklaring aangegeven, onder deze voorwaarden kunnen wij instemmen met huur van het pand. Dus er is een redelijke mate van zekerheid dat dat ook gewoon gebeurt. Dus zo alles bij elkaar, denk ik dat het vastgoed dan overgenomen kan worden. Verder is het nog even van belang, dat staat hier nog. Ik had het net over die afwaardering. In de begroting van de provincie staat nog voor 7 jaar een subsidie voor die kapitaallasten waar ik het eerder over had. Het voorstel is om de afwaardering te dekken vanuit die 7 jaar die nog in de boeken staat, maar dan natuurlijk niet meer nodig is als we het vastgoed naar ons toe krijgen. Dus dat is in hoofdlijnen denk ik even over het vastgoed wat de belangrijkste punten zijn.
Meneer Jans heeft een vraag.
Ja.
Ja, als ik u nog goed begrepen heb, en als het niet zo is dan hoor ik dat wel,
ja.
Neemt de gemeente Lelystad de kantine over en... En dan vindt de afrekening plaats met de openstaande lening van die 5 ton die nu nog...
Ja, maar niet door ons, zeg maar. Dat is dan iets tussen Lelystad en de huidige GR eigenlijk. Ja. Ik zie nog een vraag van meneer Korteweg.
Ja.
Voorzitter, u noemde net Mark de zaak van de overheid... Kunnen wij dit ook tot een zaak van algemeen belang verklaren, zodat we wat meer vrijheden hebben?
Dat vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag hier. Die vraag moet ik dan denk ik als een technische vraag beschouwen die we later nog even beantwoorden. Want dat kan ik hier niet meteen doen. Kijk even ook naar de griffier. Ja? Dan denk ik dat we die even opschrijven en daar komen we dan even op terug.
Ik neem aan dat alle... dagelijks besturen van de GR nu akkoord zijn met dit voorstel en ook met het feit dat zij ook een bijdrage leveren in die ontvlechting en ook wat betreft het onroerend goed om de zaak op niveau
te brengen. Ik denk dat Mark daar het antwoord op kan geven. Ja.
Ja, daar kan ik het antwoord op geven. De dagelijks besturen van elk van de deelnemers, de medeoverheden, zeg maar, de gemeente en het waterschap, hebben allemaal de besluitvorming achter de rug en een positief besluit genomen. Gisteren waren de laatste die dit besluit namen. Het besluit van de minister moet natuurlijk nog plaatsvinden, maar dat vindt plaats nadat alle anderen hebben besloten en de voorhang bij de Tweede en Eerste Kamer heeft plaatsgevonden. Voorzien in het voorjaar van 2017. Dat heeft een tijd nodig. En de twee stichtingen moeten een ander besluit nemen. Die nemen het besluit om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Maar de 4 gemeenten en het waterschap hebben het besluit genomen. Ja.
Een aanvullende vraag is dan. Mocht er 1 gemeenteraad zeggen, nou, wij hebben geen zin om daar geld in te steken om de zaak op peil te brengen en te ontvluchten, dan hebben we een zo groot probleem.
De voorwaarde die in uw voorstellen staat, in beide voorstellen overigens, zowel die van het vastgoed als van de standkoming, is dat ook de andere deelnemers een positief besluit nemen of een besluit dat nodig is als het gaat om de stichting en het uittreden. Dus als een van de algemene besturen, in de zin van gemeenteraad, algemeen van bestuur van het waterschap, een negatief besluit zou nemen, haalt dat een van de voorwaarden, voldoet het niet aan. En daarmee zal ook zeg maar het besluit van uw staten, als u hiertoe besluit, niet ingevuld kunnen worden, omdat het niet aan alle voorwaarden voldaan is. Ja, dat is correct. Ja. Zal ik verder gaan met de... Dank u, Martin. De financiën. De financiën staan en dan gaat het ook om cijfers tot op de euro. Die zal ik niet... ik heb ze niet in mijn hoofd. Ongeveer wel, maar niet tot op de euro. Wat ik u wel kan laten zien is, en dat staat ook in de leeswijze die u gekregen heeft bij het statenvoorstel, om welke hoofdpunten gaat het nu als het gaat om de financiën. Dat onderverdeeld in die twee delen weer. Het Flevolands Archief aan de ene kant en Batavialand aan de andere kant. Wat u ook in de beslispunten, maar ook bij de eerste sheet heeft teruggezien. Dat is als het gaat om NLE een drietal financiële effecten, consequenties. Dat is die verwachte suppletie voor de tekorten van 2016. Waarvan de deelnemers pas weten in naar verwachting mei 2017 wat het exacte bedrag is. Maar waarvan de vraag is geweest, geef het maximale bedrag aan NLE. Dat is een verhoging van de bijdrage aan de GR voor de archiefwettelijke taken. Een deel van het bedrag is nu structureel, afgerond ongeveer 50.000 euro zoals we dat meerjarig in de begroting hebben. Er is afgelopen jaar eenmalig een bedrag van 16.000 euro aan toegevoegd. En het voorstel is aan uw staten om dat bedrag in zijn geheel structureel te maken. Dus ongeveer 67.000 euro. En de voorziening in de garantiestelling of de garantstelling voor het medewerkers van NLE die overgaan naar Batavialand op basis van het sociaal plan. Wat nu nog concept is, maar waarvan ook wat bijgesloten is bij het statenvoorstel en waarvan de provincie geen uitgaven hoeft te doen, maar zich wel garant stelt. En die garantstelling die vervalt op enig moment en dan zal blijken of het nodig is geweest om hem in te roepen of niet. Batavialand, een vijftal hoofdonderwerpen. Dat is, de eerste is de exploitatie van het provinciaal archeologisch depot, waarvan een beslispunt is en dat financiële consequentie heeft. Dat is de wettelijke taak. De eenmalige investering, zoals ik u die ook heb toegelicht in het depot. Een bedrag in de stukken van ongeveer 285.000 euro. De eenmalige subsidie aan Batavialand, zoals u die ook op 13 juli al aan de orde heeft gehad in uw staten. De overname en de afwaardering van het vastgoed, zoals Martin dat net heeft toegelicht en ook staat in het tweede statenvoorstel over de overname van het vastgoed. En de aanvullende bijdrage voor het steunpunt archeologie en jonge monumenten. Daarvan ziet u dat er een relatief beperkt bedrag structureel bij moet om te zorgen dat die taak ook op een goede manier belegd kan worden en uitgevoerd kan worden door Batavialand. Dan staat er in het voorstel, ik zal er niet op ingaan, de wijze waarop die kosten al dan niet al gedekt zijn en al dan niet en daarbij staat het voorstel hoe ze gedekt kunnen worden aan uw staten. Als ik overstap...
Voorzitter, even een technische tijdvraag. Suppletie exploitatiekort 2016, u heeft erover, dat is in mei wel een keer zichtbaar. Dat kan toch voor de drommel wel in december ongeveer paraat zijn in een voorlopige raming?
Ja, het is sterker. Het is nu paraat in een voorlopige raming.
Maar u geeft zoveel onzekerheden mee. Dat is niet technisch, dat is bijna politiek. Okay. Nou, iedereen begint te twijfelen. Dat lijkt me niet handig.
Nou, maar dat wil ik. Dat is niet mijn bedoeling. Wat wij gevraagd hebben en waar wij van ook in de stukken, wat u ook zelf kunt zien in het financieel ontvlechtingsplan, is het goed onderbouwde, zeg maar, opsomming van de verwachte tekorten. Ik zeg alleen maar dat is misschien overbodig, de kleine voorbehoud, dat het op, zeg maar, nee, ik zou bijna zeggen punt en commas, maar dat wil ik maar niet, dat is ook weer een politieke uitspraak. Maar we hebben gevraagd om het maximale bedrag, we hebben het bekeken, ook de andere deelnemers hebben het bekeken. Ja.
Voorzitter. Kunt u dan aangeven wat het maximale bedrag is?
Ja, dat staat in de...
Ja, dat snap ik, maar het is nogal een stuk en ik heb het nog niet tot me kunnen nemen. Nu waarschijnlijk wel.
Ik zou bijna de ijdelheid hebben om het uit mijn hoofd te zeggen, maar dat doe ik niet. Ik kijk in het statenvoorstel, want uit mijn hoofd is het in de buurt van de provinciale bijdrage. Suppletie voor tekort NLE. Het voorstel is om deze tegenvaller van 312.869 euro te dekken uit de algemene reserve. Dat staat op bladzijde 16 van het statenvoorstel tot standkoming.
Ik had ook nog een aanvullende vraag op dit lijstje. Want de kosten van het afbetalen van die leningen,
ja.
waar valt dat onder?
Ja, dat valt, laat ik zeggen, de NLE heeft dat ons laten weten als een tekort. Ze hebben dat opgenomen als een bedrag wat in 2016, naar verwachting 2016, zijn beslag zal krijgen, die boeterente. En het hoort bij het tekort, zeg maar, van NLE. Het is opgenomen in het statenvoorstel over de overname van het vastgoed. En daarmee ziet u eigenlijk dat het op twee plekken, misschien wel goed als aanvulling op de vraag van mevrouw Joost ook, op twee plekken zie je het tekort van NLE terugkomen. Enerzijds in het statenvoorstel over de totstandkoming, het bedrag wat ik net noemde. En anderzijds als het gaat om de aflossing van die lening en de daaraan verbonden kosten in het statenvoorstel over de overname van het vastgoed. Ja.
Voorzitter, ik heb nog een aanvullende vraag. U sprak net over die frictiekosten of ontvlechtingskosten. Zijn dat dan die voorziening, garantstelling, personeel? Verstaat u dat daaronder?
Nee, het zijn twee verschillende zaken. Ik kan u een voorbeeld geven. Het staat ook in het statenvoorstel. Het is zo dat de medewerkers van de NLE bouwen vanaf het moment dat na hun vakantiegelduitkering in mei van dit jaar bouwen weer recht op vakantiegeld. Dat vakantiegeld zal door NLE moeten worden overgedragen aan Batavialand. In die zin zijn het kosten die opgenomen moeten worden binnen NLE en ook gezorgd moet worden dat Batavialand dat bedrag krijgt om in mei van het volgend jaar dat vakantiegeld ook weer te kunnen uitbetalen. Er zijn een aantal andere, maar ik haal er één uit om u een voorbeeld te geven waar dat uit bestaat. Het staat los van die garantstelling. Dat zijn geen uitgaven die gedaan moeten worden, maar dat is een reservering voor het geval dat zich een situatie voordoet, waarbij de gemeenschappelijke regeling de deelnemers zal vragen om de garantstelling in te vullen. Niet alleen de provincie, maar ook de andere deelnemers, met uitzondering van de twee deelnemers die naar verwachting uittreden, twee stichtingen.
Voorzitter, zijn die vakantiegeld en vakantiedagen, dat zijn toch normale structurele lasten? Alleen tot het moment van liquidatie of ontbinding of beëindiging van de club, dan moet het uitbetaald worden. Maar dat hoort bij reguliere lasten, lijkt mij. Dus ik vraag me af, wordt het niet dubbel meegenomen? Want in beslispunt 3, in die suppletie waar we het nu dus over hebben, daar bestaat een groot onderhoud en dan nog een extra voor vakantiedagen vakantiegeld. En volgens mij hoort die eigenlijk bij de reguliere lasten.
Ja, de gelden, ik kijk bijna met een schuin oog naar mijn financiële collega, er gelden specifieke regels voor de wijze waarop je vakantiegeld opneemt in de begroting in het geval van een GR. En vandaar dat het op deze manier ook verwerkt is. Het is niet zo dat al, dat moet zo opgenomen worden, laat ik het zo zeggen. In de technische beantwoording op technische vragen, als u deze vraag stelt, kunnen we er iets specifieker op ingaan waarom dat op deze manier is opgenomen. Zal ik naar de volgende sheet gaan? Ja. Dan is het onder overige kanttekeningen, dat is aan het einde van het statenvoorstel over de totstandkoming, staan twee alternatieven benoemd. Wat als u als provinciale staten of de andere deelnemers een andere keuze maken? Welke andere keuzes zijn er dan? Er zijn er twee benoemd. Dat is de huidige situatie handhaven. Dat betekent eigenlijk niets doen. Zoals het nu is, blijft het bestaan. Wat zijn dan de inhoudelijke consequenties? En ik moet u voorlichtheidshalve zeggen, de uitwerking is zoals die hier staat en zoals in het statenvoorstel. Het is niet zo ver uitgewerkt als het alternatief, het voorstel wat voor ligt aan u. Maar op hoofdlijnen is het zo dat de inhoudelijke consequenties zijn dat die huidige taken blijven binnen de GR. Maar ook met de huidige problemen die al vanaf 2008, 2009 geconstateerd werden binnen de GR. Batavialand wordt niet gerealiseerd. niet conform zeg maar, het convenant wat door de partijen is ondertekend. Want er worden geen taken aan Bataviland overgedragen bijvoorbeeld. De provinciale doelen worden beperkt gerealiseerd. Omdat de doelen zoals die geformuleerd zijn, zeker met Bataviland, niet gerealiseerd kunnen worden. En de provinciale wettelijke taken vragen aandacht voor wat betreft de kwaliteit. Ik heb het punt van het depot eruit gelicht, maar dat blijft een punt van aandacht. Als het in de huidige situatie gehandhaafd blijft, blijft het ook in de huidige situatie een punt van aandacht. Op hoofdlijnen zou je kunnen zeggen, de structurele kosten worden hoger. Martin Tilstra heeft ook al gezegd dat bijvoorbeeld het onderhoud, er is nu achterstand in onderhoud, maar ook de voorziening voor groot onderhoud is te beperkt. Dus de GR zal dat moeten ophogen. Andere structurele kosten worden ook hoger. En de incidentele kosten worden weliswaar lager. Want een heel aantal van de beslispunten die nu voor ligt, bijvoorbeeld de overname van het onroerend goed, een substantieel beslispunt in het statenvoorstel over de overname, valt weg. En in die zin, incidenteel zijn de kosten lager. Alternatief B is, wellicht dat er ook in de eerste, een van de eerste vragen op gedoeld werd, is eenzijdig uittreden. Dat betekent dat de provincie zegt, wij treden uit de GR, voor wat betreft onze taken op het gebied van het archeologisch depot. Dat betekent inhoudelijk dat die taken, zowel het archief wat op basis van die dienstverleningsovereenkomst is ondergebracht, als het depot, elders moeten worden ondergebracht. En dat zal dan niet Bataviland zijn, want Bataviland heeft zonder die andere taken die overgaan, zeggen, dat zal een andere afweging vragen, zo moet ik het formuleren. De provinciale doelen op het gebied van bekendheid van en draagvlak voor de geschiedenis worden mogelijk niet gerealiseerd. In ieder geval in de huidige situatie is de constatering binnen de GR dat die museale en collectietaken onvoldoende zeg maar, uit de verf komen. En Bataviland wordt niet gerealiseerd conform het convenant als de provincie eenzijdig uittreedt. De incidentele kosten worden hoger. In het statenvoorstel staat ook beschreven dat de jurisprudentie zegt dat bij eenzijdig uittreden van een partner uit een GR je ongeveer moet rekenen op 5 maal de jaarkosten van de bijdrage aan kosten die je incidenteel moet maken. Dat zou voor de provincie met een jaarbijdrage van ongeveer 1,5 miljoen, 7,5 miljoen zijn. En de structurele kosten worden weliswaar op termijn lager, na die periode van 5 jaar.
Meneer Simons heeft een vraag.
Ja.
Voorzitter, er worden hier 2 alternatieven aangedragen. En ik hoop toch dat er naar een 3e alternatief ook gekeken is. We tuigen nu Bataviland op met een aantal niet-wettelijke taken. Maar die zouden natuurlijk ook ergens anders ondergebracht kunnen worden. En doel ik op Schokland. Die verzekerd is van bezoekers, al meer als NLE heden ten dagen. En wat dat betreft ook prima past in het pakket van Schokland. Is daarover nagedacht om het daar onder te brengen?
Ik zou bijna zeggen dat het is niet in het statenvoorstel opgenomen. Dat heeft u kunnen lezen.
Ja. Voorzitter, even in de context plaatsen. Een aantal maanden geleden hebben we hier ook over gesproken. En is de roep van de SGP geweest. Wij hebben behoefte aan out-of-the-box denken. En dit schaar ik dan wel onder out-of-the-box. En ik heb zelf gehoord dat u nagedacht heeft, waar brengen we dit onder? Dan mag ik er toch van uitgaan dat daar ook naar gekeken is.
Ja, ik kijk ook naar de gedeputeerde. Dat is.
Meneer Esker.
Nee, er is naar die optie niet expliciet gekeken. Dat is eigenlijk omdat die zo out of the box is dat je, ik weet niet hoe lang we erover hadden moeten nadenken, maar het aantal bezoekers wat nu op Schokland is met 30.000 ook niet heel veel meer dan bij het NLE.
Nee,
voorzitter. Maar op Schokland is ook de Batavia Werf niet, daar verhuist de RCE niet naartoe, die overigens in Batavialand straks ook structureel 8 ton per jaar zal investeren, nu ook verhuiskosten maakt. Dus ja, er zijn natuurlijk wel meer plekken. In mijn beleving is de keuze voor Schokland klinkt wat willekeurig. Er zijn nog wel meer plekken in de provincie kunnen aanwijzen waar je
zo willekeurig zeggen,
misschien kunnen we daar naartoe verhuizen. Maar ik zie ook geen link tussen wat we binnen het NLE doen en bijvoorbeeld het depot wat er zit. En wat we zouden kunnen doen in Schokland.
Voorzitter,
dat zou vergen dat we heel nieuw vastgoed zouden moeten realiseren. Terwijl het huidige vastgoed, daar staan we al garant voor de lening. En daar hebben we al ons verplicht tot het dragen van rente en aflossingskosten. Dus ik zou zo op het eerste gezicht ook niet zien hoe dat goedkoper zou kunnen zijn.
Voorzitter, het gaat hier over museale taken en over archeologie. Iets wat prima past bij Schokland. Het hoofdstuk Schokland blijft ook nog steeds boven de markt hangen. Daar moeten we ook in de toekomst wat gaan doen. In dit verhaal past het allemaal prima in het plaatje. En ik snap niet dat er dan niet nagekeken is.
Voorzitter, in het verlengde daarvan een vraag. Zonder al zeg maar op deze uitvoeringsvariant dieper in te gaan. Hè, of het dan wel of niet Schokland zou moeten zijn. Wat mij in ieder geval opvalt is dat de twee alternatieven die nu genoemd worden twee min of meer uiterste alternatieven zijn. En ik zou me wel kunnen voorstellen dat je ook kijkt naar Batavialand in de vorm van nou ja, zeg maar een slanke bruid. Dus dat die museale taken niet zoals ze nu zijn opgeschreven, maar bijvoorbeeld een tandje minder zouden kunnen. Is ook aan zo'n variant gedacht.
Ja, aan die variant is gedacht. Dat zou betekenen dat niet al het personeel van het NLE meegaat naar Batavialand. Daar hebben we vorig jaar zomer een verkennende studie naar gedaan. En dat bleek aan frictielasten ook hele hoge bedragen op te leveren. Dat betekent ook dat je dan vervolgens een belangrijk deel van het personeel zou moeten ontslaan. We hebben, omdat het hoge frictiekosten oplevert voor ontslag, geoordeeld dat het niet gunstiger is dan het overdoen naar Batavialand. We hebben de afspraak gemaakt met Batavialand dat zij al het personeel overnemen en een plekje geven binnen de nieuwe organisatie waarmee wij die frictiekosten vermijden. Dus in die zin hebben we erover nagedacht. Ik zou moeten kijken wat de status van het onderzoek is, of we dat u ter beschikking kunnen stellen. Maar ik onderzoek dat graag om u daar volledig over te informeren.
Voorzitter, dank voor dat antwoord. Een vervolgvraag dan, want ik snap hem zeg maar als het gaat om die incidentele frictiekosten, dat die dan hoger zijn. Maar het gaat ons denk ik ook om een structureel sluitende business case. En dan ben ik toch benieuwd naar uw oordeel op het advies van Berenschot. Daar waar men zegt als je de plannen op deze manier uitrolt, dan ziet het er tot 2020 wel realistisch uit. Maar na 2020 wordt er toch wel weer een winstwaarschuwing afgegeven. En ik neem aan dat als wij zeg maar straks een afweging moeten maken, dat dat voor ons ook een belangrijk element is. Hoe kijkt u daar dan naar?
Meneer Rijsselman.
Ik denk even hoe ik die vraag kan beantwoorden zonder een voorschotje te nemen op een oordeelvormende ronde. Waar we nu op uitkomen is als we kijken naar de huidige situatie met de huidige activiteiten en die zouden we overdoen naar Batavialand. Dan volgt daar met de begroting die ze daarvoor hebben ingediend, hè, heeft een meerjarenbegroting gezien, dat oordeel op wat Berenschot erover gegeven heeft, namelijk dat die sluitend is. De bedoeling is dat Batavialand in de nieuwe situatie meer middelen krijgt, meer mogelijkheden krijgt om aanvullende financiering te vinden. Er zijn onder andere gesprekken met de postcode loterij. In de nieuwe situatie zoals we die beschrijven zijn ze dusdanig gefinancierd dat de postcode loterij een stabiele partner vinden om dat soort afspraken mee te maken. Dat is nu niet het geval. Dus hun mogelijkheden voor aanvullende financiering nemen toe. Die toenemende financiering, externe financiering, is niet opgenomen in het voorstel. Dus ook zonder externe financiering is het oordeel van, dus zo lees ik het oordeel van Berenschot, degelijk gefinancierde club is in ieder geval voor de komende jaren. Dat er bij Batavialand aan ontwikkeling nog wat moet worden gedaan, zowel in inhoudelijk als in het vinden van externe of andere financiering, lijkt me duidelijk. Maar dat is ook wel aan Batavialand natuurlijk.
Ik was eigenlijk aan de ene laatste sheet gekomen, dia. Wellicht ook deels een antwoord op de vragen die net gesteld zijn. Is het nog een ander alternatief? Er zijn, zoals net gezegd, in ieder geval is dit nog een alternatief wat hier in deze dia is opgenomen. Dat is gezamenlijke opheffing. Dat betekent niet eenzijdige uittreding met de kosten, zoals ik die net schetste, van 5 keer de jaarbijdrage. Maar een gezamenlijke opheffing. Het is niet het besluit dat voor ligt bij de andere partners, weet ik. En het is ook niet het zeg maar, besluit wat die minister voor ogen heeft, die naar ik meen ook een brief heeft gestuurd naar de provincie. Maar het zou het alternatief zijn, met de consequenties inhoudelijk zoals die hier staan. En de financiële consequenties, is dat de structurele kosten anders worden? In die zin zou dat verder uitgezocht moeten worden. Maar als die ambities er wel blijven, ook vanuit onze provincie, met betrekking tot de Flevolandse geschiedenis en het draagvlak daarvoor, het depot, het steunpunt, ons archief. Dan zullen we die kosten moeten maken structureel. En incidenteel zullen de kosten hoger worden. Dat is ook, denk ik, waar de gedeputeerde op doelde. Als dat betekent dat dat consequenties heeft voor het personeel dat nu in dienst is bij NLE. En die daar niet in de toekomst, in dat toekomstplaatje, een plek zouden hebben. Dan betekent dat ook dat daaraan kosten verbonden zijn. Als ik als laatste...
Meneer
sorry.
Kok heeft een aanvullende vraag.
U hebt het net over een brief van de minister die naar de provincie is gestuurd. Dat is mij niet bekend.
Misschien heb ik dan voor mijn beurt gesproken, maar het is...
Zit hij erbij?
Lijst ingekomen stukken 23 oktober, hoor ik. Vanuit de collega's. Ik kijk dat voor u na en mocht die ontbreken dan kijk ik naar de gedeputeerde, maar dan zal die zo snel mogelijk denk ik, naar u toe komen. Hij staat op de list. Oké. Ja. Ja, goed. Dan als laatste in deze toelichting het tijdpad. Het tijdpad voorziet in de volgende stappen voor u als staten. De bespreking, de toelichting vandaag, de mogelijkheid voor het stellen van technische vragen. Evenals de mogelijkheid ook na deze bespreking om die vragen schriftelijk in te dienen waar naar u antwoord krijgt. Hetzelfde voor de twee stukken die nog nagezonden worden aan u, de twee niet openbare of geheime stukken. En ook daar de gelegenheid voor het stellen van vragen. De bespreking oordeelsvormend in uw commissie op 23 november. De behandeling in Provinciale Staten zoals die voorzien is op 7 december. En als u dan kijkt naar de bredere context en de andere partners die ook een besluit moeten nemen. Zoals ik net aangaf, de dagelijkse besturen hebben een besluit genomen. Gisteren de laatste van de deelnemers, van de partners. Voorzien is dat de algemene besturen van de gemeente en van het waterschap voor... Of eigenlijk op, ik meen 16 december, de laatste is die besluitvorming daarover heeft. De stichtingen hebben aangegeven voor het einde van het jaar uit te treden. En dat besluit ook te publiceren in de staatskrant, waardoor het rechtsgeldigheid heeft gekregen. En de minister heeft al aangegeven dat zo snel, of het ministerie moet ik zeggen, heeft aangegeven dat zo snel als de besluitvorming bij de andere deelnemers heeft plaatsgevonden, dat zij de voorrangprocedure in de Eerste en Tweede Kamer in gang zetten. Waarna de minister, afhankelijk van wat er uitkomt, eind eerste kwartaal is de verwachting een besluit kan nemen. En ook daar de formele, zeg maar, besluitvorming is afgerond. Dit is het tijdspad in een notendop voor de aankomende periode.
Voorzitter, hoor ik u nu zeggen dat publicatie in de staatscourant toch nog voor het einde van dit jaar mogelijk is? Want ik meen in het stuk gelezen te hebben dat dat niet zo zou zijn. En dat er ook extern juridisch advies ingewonnen of het dan wel op tijd rechtsgeldig is. Ja. Dus nog los van de inhoudelijke tijdsdruk die op onze schouders drukt, die ik overigens niet als een te zware ballast ervaar, is dit er ook nog wel een van belang.
Ja. Inderdaad, een terechte vraag. Het is zo dat de stichtingen hebben aangegeven het uitredingsbesluit te willen nemen. Dat hebben ze nog niet genomen. Dus in die zin moet het nog gebeuren en moet het ook nog gepubliceerd worden. En moet dat nog tijdig gebeuren voor het einde van het jaar. Dat voorbehoud is wel opgenomen, ik meen ook bij de kanttekening in het statenvoorstel. En voor die situatie waarin dat om welke reden dan ook niet zou lukken, om een praktische reden of een principiële of ik zou niet, allerlei redenen kunnen er zijn, hebben we samen met de andere deelnemers in de GR juridisch advies ingewonnen, wat binnenkort voor ons beschikbaar is, om te kijken wat zijn de risico's als dat besluit tot uitreding, niet onder andere als het besluit tot uitreding niet tijdig genoeg gepubliceerd is in de staatskrant. Ja.
Voorzitter.
Mevrouw Jozen.
Dat juridisch advies, wanneer komt dat tot ons?
Ja. Ja, wij zullen het eerst moeten zeg maar, bespreken, ook met de deelnemers gezamenlijk, omdat ook gezamenlijk advies is aangevraagd samen met degene die het opgesteld heeft. En ik kijk ook naar de gedeputeerde.
De laatste keer dat ik de besturen, dat is niet zo lang geleden, van de twee stichtingen heb besproken, waren ze vast van plan om tijdig het besluit tot uitreding te nemen. In die zin voorspel ik niet dat het, voorzie ik niet dat het een probleem oplevert, maar we willen toch wel graag, mocht daar iets misgaan,
weten wat we daarmee op de hals halen. Vooralsnog ziet het er naar uit dat als de besturen niet op tijd uittreden van de twee stichtingen uit de gemeenschappelijke regeling, dat ze nog een jaar deel uitmaken van het bestuur van het Flevolands Archief. Waarbij ze eigenlijk geen enkel belang hebben, zowel niet financieel als inhoudelijk. Maar dat zou niet betekenen dat dat meteen een inhoudelijk probleem oplevert. Maar het is natuurlijk wel gewoon vervelend dat je twee stichtingen die je graag actief zou willen hebben in Batavia Land, formeel nog deel uitmaken van een bestuur waar ze eigenlijk niks te zoeken hebben. En of we daar nou dan nog een mouw aan kunnen passen, dat is eigenlijk de strekking van het juridische advies. Maar in de worst case, zoals we dat nu zien, zou het betekenen dat de besturen nog een jaar lang deel uitmaken van een bestuur waar ze eigenlijk niks te zoeken hebben. Nou ja, goed, dat is de situatie. En daarin, daartussenin zouden we misschien nog een andere uitvlucht kunnen bedenken. Het gaat overigens alleen over de stichtingen. De publicatie in de Staatscourant van het besluit van de minister, ik geloof dat het ook in de Staatscourant moet, van na de voorhang bij de Eerste en de Tweede Kamer, dat is natuurlijk iets wat dan volgend jaar plaatsvindt. Er zijn eigenlijk twee dingen die gepubliceerd moeten worden in de Staatscourant. Enerzijds het uittreden van de twee stichtingen, anderzijds de wijziging van de GR nadat de minister daar een besluit over genomen heeft.
Dat was niet helemaal mijn vraag. De vraag was meer, wanneer komt dat juridisch advies onze kant uit?
Ik ken de planning van het juridisch advies niet. Ik keek daarvoor al naar de heer Waaienberg.
Ja. We zullen het in de technische vragen beantwoorden. Ja.
Nog een technische procedurevraag, voorzitter, als dat mag. De minister beslist na de verkiezingen. Neemt ze dat besluit ook of gaat aan de procedure hangen, om het maar even netjes te vragen?
Ja. Ik kan u alleen wat ik ook zei bij de algemene besturen van de deelnemers. Die hebben het op hun agenda staan voor het einde van het jaar. Hetzelfde voor u staat natuurlijk op 7 december. De stichtingen hebben het in hun planning staan om uit te treden voor het einde van het jaar. Op zodanige termijn dat er ook publicatie in de Staatskrant kan plaatsvinden. En het ministerie heeft aangegeven dat zij zo snel mogelijk, nadat die voorrangprocedure heeft plaatsgevonden, willen ondertekenen. En de minister heeft ook in die brief die dat in het list staat, kunt u ook lezen dat ze ook aandringt bij, in dit geval de brief gericht aan provincie Flevoland, op besluitvorming, zodat zij ook kan ondertekenen. Alles is erop gericht, ook bij het departement, om te komen tot snelle besluitvorming. Ja.
Meneer Van Sloot.
Met het gevaar dat het misschien meer een politieke vraag is dan een technische vraag. Wat bij mij toch nog een beetje blijft hangen is het moment van besluitvorming. Dat is in Provinciale Staten voorzien op 7 december. U zei net dat er bijvoorbeeld op 16 december nog een besluit kan worden verwacht van het waterschap. En ik denk dat er ook nog wel een aantal gemeenten zijn die na 7 december nog moeten besluiten. Maar aan dat besluit wat door alle partijen genomen moet worden, zit voor ons natuurlijk wel vast de relatie die we aangaan met Batavialand. Stel, als wij op 7 december als provinciale staten besluiten dat we met dit voorstel akkoord gaan, dan is dus de nieuwe situatie met Batavialand ook beklonken. En een week later besluit een van de andere partijen in de gemeenschappelijke regeling NLE dat ze er niet mee akkoord gaan. Wat gebeurt er dan? Heeft dat gevolgen?
Meneer Rijs.
Het besluit zoals het voor ligt is onder de voorwaarde dat iedereen instemt. Dus op het moment dat andere partijen niet instemmen, dan kan het besluit zoals we dat nu voor hebben liggen geen voortgang vinden. Dus dan wordt het niet uitgevoerd. Dat is de inhoud van hoe het nu geformuleerd staat.
Meneer Korteweg.
Ik heb nog een drietal vragen, heel verschillend. De Bataviawerf gaat deel uitmaken van Batavialand. Mocht het allemaal anders lopen en we komen niet tot Batavialand, wat zijn dan de gevolgen voor de Bataviawerf? En daarop aansluitend, er is een groot, en dat staat ook in het doel, belang voor Lelystad wat betreft de toeristische kust. Is er ook nog met Lelystad gesproken voor een grotere bijdrage gezien hun belang bij het in stand houden van de toeristische kust? Behalve dan dat ze hun lening van de kantine omzetten in bezit. En nog een kleine vraag wat betreft de stichtingen die uittreden. Zijn daar voor die stichtingen nog kosten aan verbonden? Net werd gezegd, uittreden uit gemeenschappelijke regeling kost geld. Geldt dat ook voor die stichtingen?
Om de drie vragen even langs te lopen, voorzitter. De eerste over de Batavia-werf. Ik kan niet speculeren wat het betekent voor de Batavia-werf. Wij zijn als provincie geen deelnemer in Batavia-werf. En de afspraken tussen de Batavia-werf en Batavia-land zijn mij ook onvoldoende bekend om daar een oordeel over te kunnen hebben. De bijdrage van Lelystad in het geheel. Als we kijken naar de bijdrage die het belang wat Lelystad nu ook heeft in de GR. Dat is een vrij gering percentage, zeker vergeleken bij het percentage wat de provincie daarbij heeft. En de gemeente Lelystad draagt nu wel bij in het overnemen van het vastgoed. Waarbij, dat moet ook niet dat is niet te onderschatten besluit, want daarmee wordt Lelystad eigenaar van een stuk horeca vastgoed. Wat natuurlijk ook voor Lelystad een vrij branchevreemde beslissing is. Daarmee levert Lelystad ook een aanzienlijke bijdrage in het oplossen van het probleem.
Voorzitter, bij interruptie. Ik heb daar nog bij de gemeenteraad nog geen besluit van gezien. Dus u praat al alsof de gemeente dat al heeft besloten. Maar volgens mij moet daar de gemeenteraad een besluit over nemen. En die heb ik nog niet gezien.
Voorzitter, daarvoor geldt hetzelfde als voor alle andere besluiten die we nu nemen. Het besluit is wel genomen door het college van BMW en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Lelystad. En als de gemeenteraad van Lelystad niet instemt met het pakket wat wij hen aanbieden, wat hen wordt aangeboden door hun BMW, moet ik zeggen. Het is voor ons een voorwaarde om in te stemmen met het besluit. Dus dan valt de basis weg onder het pakket wat er nu voor ligt. En dan zullen we met elkaar naar een nieuwe situatie moeten kijken. Dat geldt voor deelnemen in het Flevolands Archief. Dat geldt voor bijdrage aan Batavia Land. Dat geldt voor de cluster met de kantine. Dus het is één grote pakket wat bij iedereen op die manier op tafel ligt.
Dat het college van Lelystad daar een besluit over genomen heeft, dat wist ik niet. Dus dat stelt me al wat meer gerust als...
En het is goed, alles dank. Of niets. Meneer
Kok, ik wilde nog de laatste nog vraag, de laatste vraag over de kosten van uittreden van de stichtingen. Als je uit een gemeenschappelijke regeling stapt, ben je wettelijk verplicht om de kosten van die uittreding te betalen. In de praktijk, daar is jurisprudentie over, betekent dat je 5 keer je jaarbijdrage zou moeten afdragen. Omdat de... stichtingen in dit geval uittreden op nadrukkelijk verzoek van de andere partijen is afgesproken binnen het bestuur van het NLE dat ze die kosten niet gevraagd zullen worden. Overigens is de jaarbijdrage van de stichtingen nul. Dus in die zin zou zelfs als ze die 5 keer zouden moeten betalen nog een gering bedrag uitkomen.
Meneer Kok, D66 had een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Het is heel verleidelijk om nu al inhoudelijk te gaan reageren, maar dat doen we niet. Dus voor mijn informatievoorziening. Ik wil niet flauw zijn, maar ik kan die brief dus echt niet vinden op mijn LIS. Zou ik hem toch kunnen krijgen? Dat is één vraag. Een verdere vraag is, de gedeputeerde geeft aan dat de colleges al besluitvorming hebben gepleegd over het hele pakket. Betekent dat ook dat deze colleges allemaal... positief zijn over het nieuwe Batavialand dat er gaat komen? Of doen ze daar geen uitspraak over? En dan een derde vraag is... ik heb in het verleden wel eens gevraagd naar de museumkwalificatie die je moet hebben om voor al bepaalde financiering in aanmerking te komen, zoals de postcode loterij. Gaat de Batavialand die museumkwalificatie halen, aanvragen?
Voor zover ik het begrepen heb, wij maken geen deel uit van Batavialand. Dus in die zin kan ik u alleen maar vertellen wat ik gehoord heb van Batavialand. Wat ik van Batavialand heb gehoord is dat ze de gesprekken met de museumvereniging hebben gehad, dat die positief zijn geweest. Dat de museumvereniging heeft gezegd dat ze onder bepaalde voorwaarden, de voorwaarden zijn een geslaagde inschrijving, deel kunnen uitmaken van de museumvereniging. En die aanvraag loopt nu. Als die uiteindelijk afgerond is, zou dat betekenen dat het Batavialand na 1 januari ook de museumjaarkaart zou kunnen accepteren. Dat is nu niet zo op de Batavia-werf en daar verwacht Batavialand ook een belangrijke impuls van. Overigens, om de museum-CAO te kunnen toepassen binnen Batavialand, moeten ze ook worden, op die manier worden geaccepteerd binnen de museumvereniging. En dat is al geregeld.
Andere vragen? De andere colleges.
De colleges hebben besloten over dat deel waarvoor een overheid of een stichting wordt aangesproken. Niet alle gemeenten worden aangesproken over Batavialand of doen daar een bijdrage in. Dus in die zin hebben ze daar dan ook geen oordeel over uitgesproken, zover ik weet. Maar het gaat natuurlijk wel om het hele cluster van maatregelen. En in die zin stemmen de colleges natuurlijk wel in met de ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn.
Ik kijk even rond. Zijn er nog vragen? Volgens mij was het een hele heldere presentatie zoals die gegeven is. En hebben we behoorlijk wat om over na te denken. Ik heb net, naar aanleiding van de opmerking van meneer Jansen, dat hij wat in tijdnood komt voor de maandag, de dinsdagochtend voor u geregeld. Maar het moet wel om 9:00 binnen zijn. Dan heeft u in ieder geval de gelegenheid om tijdens de fracties daar nog even... En het moet in de Giffybox. Dat geef ik u nog even mee.
Voorzitter, aanvullend erop. Wanneer komt, want de desbetreffende ambtenaren moeten al het antwoord geven. Wanneer komt dat dan weer bij ons binnen? Als je naar de tijdsdruk kijkt. Hoeveel dagen zitten daar tussen? Want ik kan me niet voorstellen dat dinsdagmiddag al terug is.
Nee. Dat is aan het eind van die werkweek is de planning. Ik krijg net het bericht dat wij alles op alles zetten om het gevraagde juridisch advies, waar de mevrouw Joosten net naar vroeg, voor 23.11 aan u te kunnen aanleveren. Dus dat is voor de oordeelvormende behandeling. Is de bedoeling. Ik hoop
Mag
dat het
ik
lukt.
Daar nog wat over vragen?
Ja, ga uw gang.
Ligt dat advies er dan nu ook al of moet dat nog geschreven worden?
Het advies is gevraagd. We hebben het nog niet binnen. Als we het binnen hadden, hadden we het u kunnen geven.
Ik kijk nogmaals even rond of alle vragen voldoende zijn beantwoord. Technische vragen dus dinsdagochtend binnen. Dan kunnen we daar nog naar kijken. Dan krijgen we ze vrijdag terug. En dan hebben wij de 23e november hebben wij een oordeelsvormend voortgang van deze bespreking die wij vandaag hebben gevoerd. Dan wil ik u vragen te kijken naar punt 4. Ik heb namelijk over gedurende de hele presentatie niets over het jaar 2015 gehoord. En in mijn herinnering kwam die naar aanleiding van de opmerking van meneer Jansen van 50PLUS. Dat de jaarrekening op de site te vinden was en dat u daar nog op wilde terugkomen. Heeft u nog behoefte om daar nu verder over te spreken? Nee? Dan kijk ik naar meneer Vermeulen.
Even een klein vraagje. Ik heb de stukken niet helemaal kunnen bestuderen, maar ik zag wel in de inleiding dat het jaarverslag en de jaarrekening geen integraal onderdeel van elkaar vormden. Waardoor de accountant dus geen oordeel gaf over het jaarverslag. Wat is daar nou de reden van? Wat is wat ongebruikelijk?
Als u het jaarverslag leest, dan ziet u dat het een opsomming is van de verschillende activiteiten die er gedaan zijn. Soms tot een heel groot detail. Dat is een ander soort van informatie dan waar de accountant normaliter naar vraagt. In die zin wordt het u ook ter informatie ter beschikking gesteld. Waarom die linker voor de accountant niet is, kan ik u niet zo beantwoorden.
Zijn er nog andere zaken? Er staat geen rondvraag, maar ga
Nee, voorzitter. En een opmerking bij het jaarverslag. Ik heb verschrikkelijk moeten zoeken naar het aantal bezoekers van in het jaar 2015. Dan moet je echt zoeken. En dan kom je uit op 26.000 zoveel. Maar dat is, staat op één bladzijtje in de hoek. Maar dat had ik toch wel een beetje transparanter gewild. Dat lijkt me vrij essentieel.
Meneer Van Sloot.
Nou ja, het verbaast me eerlijk gezegd dat daar zo weinig hierover gediscussieerd. Want de drie conclusies die getrokken worden in het begeleidend schrijven van het college vind ik eigenlijk nogal schokkend. Bijvoorbeeld het bezoekersaantal, dat nog lager is dan de jaren daarvoor, 26.000. Terwijl, nou ja, er werd uitgegaan van veel meer.
En ik citeer even uit het stuk van het college. Het jaarverslag is niet te relateren aan een beleidsplan, want de provincie Flevoland heeft geen beleidsplan met betrekking tot 2015 ontvangen. Ja, als ik dat lees, dan vind ik dat heel vreemd en dat vind ik merkwaardig. En dan kun je dus niet, zoals het hier ook staat, je kunt niet het uitgevoerde beleid van het NLE toetsen aan de door het NLE-bestuur vastgestelde beleidsvoornemen. Nou ja, alleen om die reden vind ik het heel belangrijk dat wij de komende weken en maanden een paar hele goede beslissingen en besluiten nemen over wat we daarmee willen.
Volgens mij zijn we toekomstgericht bezig. Kijk even rond. Formeel staat er geen rondvraag op de agenda, maar heeft iemand nog een nabrander? Niet? Dan ga ik deze vergadering sluiten. Er zijn dus nog wat technische vragen en ik heb één toezegging gehoord van de gedeputeerde, namelijk dat hij de afslanking die gesteld is door de Partij van de Arbeid, dat we daar nog even naar gaan kijken.
Ja, kijken of het rapport ter beschikking gesteld
kan worden. Of het rapport ter beschikking gesteld kan worden, klopt. En voor de rest zijn de zaken technisch en die zien wij dan gewoon terugkomen van alle fracties. Ik wens u vanavond ook nog een prettige vergadering en dank voor uw aanwezigheid.